In Johannes hoofdstuk 17 spreekt de Heer op voorhand over de positie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Een tijd die een paar dagen later zou aanbreken, want in Johannes 17 zijn wij terecht in de nacht dat hij verraden werd en waarin hij aan zijn discipelen aankondigde dat de wereld hen zou haten omdat zij niet bij de wereld behoren. Maar, zegt hij, omdat ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Dat is Johannes 15 vers 19. En daarna in Johannes 17 bidt de Heer en zegt in vers 15 van Johannes 17: ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Dus ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. En de boze is de overste deze wereld, de god deze wereld, of hoe je maar genoemd wordt. En hoewel wij in de wereld zijn, is dus het idee, zijn wij niet van de wereld, maar we kunnen er knap in verdwalen, denk ik wel eens. Niettemin is het kenmerkend voor het tegenwoordige werk Gods, dan wel het tegenwoordige werk van Christus. Hij verzamelt zich, zei Jacobus in Handelingen 15, een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar neem niet weg dat we nog steeds te midden van de heidenen zijn. En in zekere zin zijn we het nog steeds. En dat maakt het erg lastig. Dat is ook altijd het probleem als besproken wordt de situatie van de gemeente, want al heel gauw bezien wij de gemeente als een positie hebbend in de wereld. Wij zijn hier toch nog, en wat moeten we hier met ons leven en wat moeten we hier als gemeente of als kerk of hoe je dat er maar noemt. Terminologie verandert ook al vrij snel. Maar de essentie is dat we weliswaar in de wereld zijn, maar we horen daar niet bij. En velen stellen dat in de praktijk vast en menen er wat aan te moeten doen. Wij moeten toch een plaats hebben in de wereld, op zijn minst erkenning hebben in de wereld en al dat soort dingen meer. Terwijl het juist een Bijbels gegeven is dat wij van die wereld niet zijn. Wij horen daar domweg niet in thuis, we horen er niet bij. En soms zijn we erin verdwaald en tot op zekere hoogte toch aan verbonden. En ja, kan ook eigenlijk moeilijk anders, want naar het vlees, naar de oude mens, behoren we toch tot deze wereld eigenlijk. Dat wil zeggen, naar het gemoed, naar het hart niet, of zullen we meteen zeggen, naar de geest niet, maar naar het vlees toch in belangrijke mate wel. Het is die situatie die met name in het boek Genesis reeds wordt aangekondigd, echter niet zwart op wit en leerstellig. Dat doet de Bijbel trouwens maar heel zelden. Gemeentelijke waarheid vind je in het Oude Testament sowieso niet expliciet, dat is één ding. En voor de rest, voor zoverre dingen expliciet genoemd worden, zijn het er maar heel weinig. Want de meeste worden geïllustreerd, zo werkt het nou eenmaal. En dat is ook veel makkelijker herkenbaar. Daarom neem ik u mee helemaal naar Genesis hoofdstuk 12 om te beginnen. Waar we terecht zijn bij Abraham, de vader aller gelovigen, zoals hij genoemd wordt in Galaten hoofdstuk 3, waar Abraham geroepen was, want er staat in de voltooide verleden tijd, of hoe dat maar heet mag, hè. De Heere had tot Abraham gezegd, vers 1, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En Hebreeën 11 voegt eraan toe, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest en is op weg gegaan zonder te weten waar hij komen zou, maar hij kwam in Canaan. Dus Abraham toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had, vers 4 van Genesis 12. En hij kwam in het land Canaan, vers 5, aan het eind van het vers. En heeft zich gevestigd in Sichem, dat dan later in de Bijbel nog een belangrijke rol speelt. En daar verscheen de Heer aan Abraham, vers 7. En daar wordt de beroemde belofte aan Abraham herhaald. Een belofte die eerder gedaan was en vermeld was in vers 3. Wordt hier herhaald en u kent de geschiedenis in Genesis, die belofte wordt aan Abraham meerdere malen herhaald en dan bij gelegenheid aan Isaac en aan Jacob en uiteindelijk aan Efraïm. En daar sluit het boek Genesis feitelijk. En het Nieuwe Testament zegt dat het nieuwe verbond waaronder wij leven de vervulling is van deze belofte aan Abraham. Een deel is dan weliswaar nog niet vervuld, maar dat is nu buiten het onderwerp. Waar het maar om gaat, is dat Abraham een plaats in zou nemen die hij uiteindelijk erfelijk zou bezitten. Dat is in Kanaan. Maar in Kanaan vestigt hij zich eerst in Sichem en daarna in Bethel, dat is vers 8. Bouwt op beide plaatsen een altaar, want hij dient in Heere. En dan merkwaardig genoeg lezen wij vanaf vers 9... En men laat daar niet eens een nieuwe perikoop beginnen. Vers 9, daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. Ook wordt het wel eens genoemd het zuiderland, maar in ieder geval naar het zuiden. En u weet, dat is de route naar Egypte. En er staat, en er was honger in dat land, zo toog Abraham af naar Egypte. Hij ging naar het zuiden, er was honger en hij ging naar het zuiden. Naar Egypte namelijk, want dat is het idee, om daar als vreemdeling te verkeren in Egypte, terwijl de honger zwaar was in dat land. Dat wil zeggen, in Kanaan was er hongersnood, maar hij verdween naar Egypte. En dan is de vraag, waar hebben wij dat meer gehoord? En dan zeg ik, nou ja, als je voorin bent begonnen te lezen, heb je het nog niet gehoord, maar hierna in Genesis komt het nog wel vaker voor. En uiteindelijk, in de geschiedenis van heel Israël, dat weet u toch, in Kanaan, men had niet te eten en dus verdween de hele familie, Jacob en zijn zonen, verdween naar Egypte, want daar was brood en wijn, denk ik altijd, wordt trouwens ook beschreven, onder leiding van Jozef, want er was hongersnood in Kanaan, maar in Egypte had men genoeg. En dit is de omgekeerde wereld, want normaal gesproken, Kanaan was dat land vloeiende van melk en honing, dat beloofde land, dat zeer gewenste land, en hoe het maar heten mag, het land des Heren bovendien, is het ook altijd gebleven, zijn land heet het dan, hè? Maar Egypte, ja, dat, nou ja, daar hoort men eigenlijk niet in thuis. Maar hier is in de rollen omgekeerd, in Kanaan valt er niet te leven, in het land van Israël dus valt niet te leven, en daarom moet men naar Egypte. Dat gebeurt meteen hier in Genesis 12, en het herhaalt zich in Genesis nog verschillende malen, en daarna in de loop van de geschiedenis enzovoort. Dus het moet meteen opvallen dat het de omgekeerde wereld is. Niettemin, het gebeurt, en er staat er, en het geschiedde als zij naderde om in Egypte te komen, hij naderde de grens. Toen zei hij, Sarai, kom eens hier, dan moeten we even wat afspreken voor als we hier de grens overgaan. Niet waar, staat er. Er geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zei tot Sarai, want toen heette ze nog Sarai, zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt schoon van aangezicht. Dankjewel voor het compliment, zei ze waarschijnlijk. Maar goed, ze zegt niet veel in geschiedenis, hè. Ik zie dat gij een vrouw zijt schoon van aangezicht en het zal geschieden als u de Egyptenaars zullen zien. Zo zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw en ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel gaat om u en mijn ziel om uwentwil leven. Hebben u die nog? Abraham zegt, geef je nou uit voor mijn zuster, dat is beter voor mij. Want als wij getrouwd blijken te zijn, dan zullen ze mij doden. Dan zegt die Egyptenaren zullen het op jou gemunt hebben, maar het gaat om mij nu. Dus geef je uit voor mijn zuster. Nou goed, dat doet ze dan blijkbaar en dan gaat het verder met en het geschiedde als Abraham in Egypte kwam, met Sarah, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. Zo bracht ze toch nog wat op, denk ik altijd. Hoe zeg je zoiets netjes en hoe geef je er zinnig commentaar op? Ze bracht in ieder geval wat op, dat wel, maar hij was er wel kwijt. Maar er staat er, maar de Heer plaagde Farao met grote plagen, want in Egypte gaat het altijd zo, dat weet u toch, hè? Er zijn altijd plagen in Egypte. Maar goed, dat is niet meer Genesis, dat is Exodus. Maar dan heb je ook zo'n verhaal, hè? Want Egypte, de Farao, had zich meester gemaakt, nou, van heel Israël eigenlijk. En de heren plaagden farao met grote plagen, wel 10 achtereenvolgens, alvorens hij Israël liet gaan. Let my people go. Zie? En hier heb je toch eigenlijk net zoiets. Ik hoop dat u dat merkt, dat het net zo'n verhaal is. Hè? De heren plaagden farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep farao Abram en zeide, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, ze is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zouden genomen hebben? En nu zie, hier heb je de terug, voilà, zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En farao gebood zijn mannen vanwege hem en zij geleiden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. En zo ontkwam Sarah dan toch nog aan farao en leefde zij nog lang en gelukkig. En dan denk je, nou, daar hebben ze van geleerd, hoor. Dat doen ze niet meer. Maar raad eens wat. U raadt het. Want daarna komen wij terecht in Genesis 20. En daar staat in vers 1. En Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden. En dat is bijna hetzelfde als wat wij lazen in Genesis 12 vers 9, daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. Dus hij doet het nog een keer, hij trekt weer naar het zuiden en woonde, Genesis 20 vers 1, tussen Kades en tussen Sur, waar het maar wezen mag, want het doet er nou niet zoveel toe. En hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. En Gerar wordt geacht een grensplaats te zijn tussen Canaan en Egypte. Op betrekkelijk natuurlijke wijze, vandaar dat het altijd zo heet. Gerar, plaats aan de grens met Egypte. Daarvan staat, als nu Abram van Sara zijn huisvrouw gezegd had, zij is mijn zuster, zo zond Abimelech, want zo heet die koning ter plekke, zoals de koning in Egypte nou eenmaal heet farao, vele generaties lang, wie het ook was, hij heet farao. Zo heet de koning in deze plaats Abimelech, de koning van Gerar. Abimelech betekent mijn vader is koning en puntje, puntje, puntje. En op puntje, puntje, daar staat dan en dus ben ik het ook. Mijn vader is koning en dus ben ik het ook. Dat is het eigenlijk, Abimelech, de koninklijke titel. Hè? De koning van Gerar. En die zond dus en nam Sara weg in de veronderstelling dat het Abrahams zuster was. Dat had zich dus al eerder afgespeeld, maar dat was in Egypte. Nog verder naar het zuiden, feitelijk. Maar hier weer. En er staat er, maar God kwam tot Abimelech in een droom, dus nachts. En hij zei tot hem, zie, gij zijt dood om de vrouwen wil. Prachtige uitdrukking, omdat het heel modern Nederlands is. Hè? Het is heel modern Nederlands. Gij zijt dood. Dat was u nog niet, maar het betekent dat het niet lang meer zou duren. Zie, gij zijt dood om de vrouwen wil. Kennelijk werd de hele familie ziek trouwens. Maar dat staat aan het eind van het hoofdstuk. Maar ik lees het met u door. Zie, gij zijt dood om de vrouwen wil die gij weggenomen hebt, want ze is met een man getrouwd. Doch Abimelech was tot haar niet genaderd. Daarom zeide hij, heren, zult gij dan ook een rechtvaardig volk doden? Waaruit maar weer blijkt dat het niet alleen gaat om Abimelech, maar de hele familie en daarmee zijn volk. Kennelijk zijn ze ziek. Dan zullen zij sterven. En Abimelech zegt, heeft hij zelf mij niet gezegd, zij is mijn zuster. En zij, ook zij heeft gezegd, hij is mijn broeder. In oprechtheid mijns harten en in reinheid mijner handen heb ik deze vrouw gestolen. Ik heb altijd moeite met dit lezen. Met het lezen over in oprechtheid mijns harten en in reinheid mijner handen heb ik die vrouw ingepikt. In evangelische kring wordt dat niet getolereerd meer tegenwoordig, broeder. Nee, kan niet meer. Maar hier nog wel, staat er ook bij, God zei tot hem in de droom, ik heb ook geweten dat gij dit in oprechtheid uw harte gedaan hebt, en ik heb u ook belet van tegen mij te zondigen, daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te roeren. Zo geef dan nu deze mans huisvrouw weder, want hij, Abraham, is een profeet en hij zal voor u bidden opdat gij leeft. Maar zo gij haar niet wedergeeft, weet dat gij voorzeker sterven zult, gij en al wat van u is. Toen stond Abimelech des morgens vroeg op, riep al zijn knechten en sprak al deze woorden voor hun oren en die mannen vreesden zeer. En Abimelech riep Abraham en zei tot hem, wat hebt gij ons gedaan? Hetzelfde is wat Farao tegen Abraham zei, in precies dezelfde omstandigheden. En wat heb ik tegen u gezondigd dat gij over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde, een grote misser, gebracht hebt? Gij hebt daden met mij gedaan die niet zouden gedaan worden. Voort zei Abimelech tot Abraham, wat hebt gij gezien? Dat betekent, wat had je voor ogen? Wat had je in gedachten? Wat had je voor ogen? Dat gij deze zaak gedaan hebt. En Abraham zei, nou, ik dacht, de vreze gods alleen is in deze plaats niet. Hij zegt, het is een goede plek, maar het enige wat ze missen is de vreze gods. Zodat zij mij om mijn huisvrouw wil zullen doden. En ook is zij waarlijk mijn zuster. Zij is mijn vaders dochter, maar niet mijn moederdochter. Het is niet een raadsel, maar je moet er even over nadenken altijd. Hè? Ja, het was een halfzuster dus. En zij is mij ter vrouw geworden. Het was dus niet helemaal onjuist, maar hij zegt, ik heb het gedaan omdat ze anders mij zouden doden, wellicht. En dan vers 13, het is geschied als God mij uit mijn vaders huis deed dwalen, zo sprak ik tot haar, dit zij uw weldadigheid die gij bij mij doen zult, aan alle plaatsen waar wij komen zullen, zeg van mij, hij is mijn broer. Het was kennelijk zo'n mooie vrouw, volgens de Joden wel, hè, wordt gerekend tot de vier mooiste vrouwen in de Bijbel, in het Oude Testament. Ik weet niet wie die andere paar waren. Esther was erbij. Sarah, Rebecca. En nee, die... Vasti. Vasti was dat. In de geschiedenis van Esther. Maar goed, de eerste was dus Sarah. En Abraham is bang dat het hem wat gaat kosten. Toen nam Abimelech schapen en runderen, ook dienstknecht en dienstmaagd, en gaf dezelfde aan Abraham, zodat ze weer wat opbracht. En hij gaf hem Sarah, zijn huisvrouw, weder. En Abimelech zei, zie, mijn land is voor uw aangezicht, woon waar het goed is in uw ogen. En tot Sarah zeide hij, zie, ik heb uw broeder 1000 zilverlingen... Leuk, hè? Ik heb uw broeder 1000 zilverlingen... Humor had de man wel, hè? Ik heb uw broeder 1000 zilverlingen gegeven. Zie, hij zei u een deksel der ogen, alleen allen die met u zijn, ja, bij allen. En wees geleerd, zo van, en heb nou je lesje geleerd. Nou ja, het was de tweede keer, dus misschien werd ze nou wijzer. En Abraham bad tot God en God genas Abimelech en zijn huisvrouw en zijn dienstmaagden, zodat zij baarden, want de Heere had al de baarmoeders van het huis van Abimelech ganselijk toegesloten ter oorzake van Sarah, Abrahams huisvrouw. Ze werden dus genezen en zo leefden zij nog lang en gelukkig. En dan denk je, nou hebben ze wat geleerd, maar ja, u raadt het al. Hè? Nou, zij wel, maar nou komt de volgende generatie. En dan zijn we terecht in Genesis 26. En er was honger in dat land. En je voelt hem al hangen. Er was honger in dat land. En wat doen ze dus? Er staat er nog even niet. Er staat eerst, voor het geval u die voorgaande hoofdstukken nou niet gelezen had, staat er, behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Met andere woorden, er wordt meteen verwezen naar die honger in Genesis 12, zodat bewust deze geschiedenis gelegd wordt in elk geval naast Genesis 12, maar daarmee ook naast Genesis 20 uiteraard. Hè? En dus wat staat er? Daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. En pas deze keer staat erbij dat het land is van de Filistijnen. Nou, even tussendoor, het is maar de vraag of daar Filistijnen woonden in die dagen, want voor zover ik weet zijn de Filistijnen van latere datum, maar dat maakt het alleen maar ingewikkeld, maar ik zeg het maar even. Maar het is dit land, het is wel degelijk het land waar in elk geval later de Filistijnen woonden, een land dat bovendien Filistea, dan wel Palestina, genoemd werd, enzovoorts, de aartsvijanden van Israël in de loop van de geschiedenis, en zo verder, alleen is dit nog even voor die tijd. Maar niettemin wordt het genoemd, denk erom, wie dat ook zijn die hier wonen, ze staan gelijk aan de Filistijnen. Ze leven op de grens, in het gebied tussen Canaan en Egypte. En als je van Canaan naar, via het zuiden naar Egypte wil, dan kom je door het land der Filistijnen. Of je gaat om, je moet een omweg maken. Nou goed, dit land is het dus, hè. Dus Isaac toch tot Abimelech, die hier genoemd wordt de koning der Filistijnen, en weer dezelfde plek, Gerar. Gerar betekent zoveel als een verblijf. Het woord is iets ingewikkelder, maar zo wordt het algemeen opgevat en daar laat ik het maar bij. Een verblijf, een oponthoud kan het ook zijn. Het gaat om een langzaam proces. Dat is wat in het woord Gerar wordt uitgedrukt en daarom vertaalt men het eventueel met verblijf. Het wordt ook vertaald namelijk met doorsnijden, maar in de zin van langzaam doorsnijden, neemt lange tijd, doorzagen. Het wordt ook vertaald met een aanhoudend onweder. Die draait namelijk, een zaag, ronddraaiend, enzovoort. Hè. En die verzamelt, een wervelwind namelijk, want vertaal het met onweder, maar men is erover eens dat het eigenlijk een wervelwind is. Het is een oponthoud, men komt niet verder, men draait in een kringetje rond en vandaar de vertaling met verblijf. Maar het is eigenlijk dit, een ronddraaien. Men komt niet verder, het neemt een boel tijd. En vandaar eventueel doorsnijden. Het is een poosje gebeurt er niks. Maar u hebt natuurlijk al lang begrepen dat het de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid, de onderbreking in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis in verband met Israël enzovoort. Maar daar kom ik zo op terug natuurlijk. Gerar. En de Heere verscheen hem en zei, trek niet af naar Egypte, woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Woon als vreemdeling in dat land, dat wil zeggen niet in Egypte, maar iets dichterbij. Dus in Gerar, dat is net op de grens dan. Hè? En ik zal met u zijn, ik zal u zegenen enzovoorts. En dan worden de beloften aan Isaac herhaald, zoals die ook aan Abraham steeds herhaald werd, ik zal u zaad vermenigvuldigen en hoe dat maar heten mag. En dan vers 6, alzo woonde Isaac te Gerar. En hoewel hij dus eigenlijk in het buitenland leefde, bevestigde de Heer de beloften aan hem, zo van daar is niks mis mee, dat komt helemaal goed. Ondanks dat hij in het buitenland is. Hè? En dan, alzo woonde Isaac te Gerar, en als de mannen van die plaats hem vraagden van zijn huisvrouw, zei hij, zij is mijn zuster. Dat was ze helemaal niet. Nou, het was zijn nicht, vooruit. Maar hij zei, zij is mijn zuster, want hij veesde te zeggen, mijn huisvrouw, opdat mij misschien, zei hij, de mannen deze plaats niet doden om Rebecca. Ze hielden er toch wat vreemde gebruiken op na, mag ik wel zeggen. Een vreemde cultuur. Dat ze mij niet zullen doden om Rebecca, want zij was schoon van aangezicht. En u weet, aangezicht is niet alleen het aangezicht, het is heel de buitenkant, hè. Van gedaante dus, ja. En het geschiedde als hij een lange tijd daar geweest was, dat Abimelech, de koning der Filistijnen, ten venster uitkeek. Hij keek tot het raam uit, heet dat in sommige streken van Nederland. Hè? Hij keek ten venster uit. En hij zag dat, ziet, Isaac was jokkende met Rebecca, zijn huisvrouw. En wat hij aan het doen was, wist ik vroeger ook niet. Ik dacht, misschien waren ze aan het kaarten. Het zal wel jokeren zijn, hè? Maar het blijkt wat moeilijk om de betekenis van het woord jokken te achterhalen. Maar het is toch niet zo moeilijk. Het is het Engelse to joke. Namelijk pret maken, broeder. Ja, het is leuke dingen doen, zal ik maar zeggen. Dat is jokken. En wat het verder dan precies betekent, dat leg ik u wel uit als u de daartoe bestemde leeftijd bereikt hebt. Ja. Huh? Dat ziet Isaac was jokkende met Rebecca zijn huisvrouw. Dat was duidelijk dat het zijn huisvrouw was dus. Toen riep Abimelech Isaac en zei, voorwaar, zie, zij is je huisvrouw. Hoe hebt gij dan gezegd, zij is mijn zuster? En Isaac zei tot hem, want ik dacht dat ik niet misschien om harent wil sterven. En Abimelech zei, wat is dit dat gij ons gedaan hebt? Lichtelijk had een van dit volk bij uw huisvrouw gelegen, zodat gij een schuld over ons zou gebracht hebben. En Abimelech gebood het ganse volk, zeggende, zo wie deze man of zijn huisvrouw aanroert, zal voorzeker gedood worden. En Isaac zaaide in datzelfde land, en hij vond in datzelfde jaar 100 maten, hou het maar op 100-voudig vruchtdragen, maar in het buitenland, hè? Want de Heer zegende hem, en die man werd groot, ja, hij werd doorgaans groter, totdat hij zeer groot geworden was. En hij had bezitting van schapen en bezitting van runder en groot gezin, zodat hem de Filistijnen benijden, et cetera, et cetera. Maar dit is voorlopig het eind van het verhaal. De aardigheid is dat we nu 3 keer achter elkaar hetzelfde verhaal hebben. En eigenlijk hebben we hem in Genesis nog 1 keer. Vanaf Genesis 28 tot in 31. Maar dan loopt hij iets anders. Daar vinden we namelijk Jacob, die ook naar het buitenland vertrekt. Hij moet vluchten, omdat hij anders ook zijn leven zou kwijtraken. Het was weliswaar geen hongersnood, maar zijn broer Esau stond hem naar het leven vanwege diezelfde beloften die we hier een paar keer tegenkwamen, die inmiddels vererfd waren naar weer een volgende generatie. Jacob moest dus vluchten. Die ging naar, niet naar het zuiden, maar die ging naar het noorden. Nou, eigenlijk naar het oosten, maar dat is met een omweg, naar het noorden en dan naar het oosten. Dat wil zeggen, hij ging naar Om Laban. En hij was nog ongetrouwd, maar bij Om Laban trouwde hij zijn 2 dochters. En hij bleef daar 20 jaar. Dat was een verblijf van 20 jaar. En terwijl hij daar naartoe ging, was zijn eerste halte genaamd Lus. En een Lus is zo'n ding, en dat gebaar heb ik net ook al gemaakt, in verband met Gerar. Het draait een beetje rond. Een Lus is een omweg namelijk. Hij noemde de plaats vervolgens Bethel, maar het heette oorspronkelijk Lus. Het staat er ook steeds bij. En dat is waar het om gaat, want ook die geschiedenis geeft uitdrukking aan onze tegenwoordige tijd op dezelfde wijze. Ik kom er zo uitgebreider op terug. Maar Jacob moet dus naar het buitenland, heeft een verblijf in het buitenland en daarna verdwijnt hij. Dat wil zeggen, komt hij weer terug, onttrekt zich met de hele familie aan Laban na een jaartje of 20... met zijn vrouwen, maar het waren dochters van Laban, en met zijn kinderen, maar het waren kleinkinderen van Laban, kortom met de hele familie. En toen zou Laban hem inpikken, hem tegenhouden, en toen kwam de Heer tot Laban in een droom, niet tot Abimelech in een droom, maar nu tot Laban in een droom, en zegt, denk erom dat je die man niks doet, en dat je niks goeds of niks kwaads over hem zegt, bemoei je er niet mee. En Laban meldde zich bij Jacob, gaf hem een hand, sloot de verbond en daarna hebben ze elkaar nooit meer gezien. Hij moest ze laten gaan. En eigenlijk is dat precies hetzelfde verhaal. Hij moest ze loslaten, want het was Jacobs bezit. Het kwam in dit geval zelfs bij Laban vandaan, maar niettemin was het Jacobs bezit en hij moest hem laten vertrekken. En de volgende keer dat je zo'n geschiedenis tegenkomt, dan ben je in Exodus. Waar heel Israël in Egypte is. En waar Egypte zich meester gemaakt heeft van Israël, zo begon het niet, maar zo liep het af. En toen moest Farao heel Israël laten gaan, omdat het hem niet toekwam, enzovoorts. Heb je dat nog tot zover? En de laatste keer dat je het tegenkomt, is gewoon de beschrijving van onze tegenwoordige situatie in onze bedeling. Want Sarah 2 keer, Rebecca daarna, vervolgens Rachel en Lea. En daarna heel Israël is een beeld van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, die zich bevindt onder de heidenen in het buitenland, maar die in werkelijkheid in Israël thuis hoort, dat wil zeggen tot Israël behoort, of zullen we zeggen het is het volk van God, en de wereld, de Filistijnen, Egypte, dan wel Laban, kan er geen rechten op laten gelden. En moet ons loslaten. En dat is wat keer op keer geïllustreerd wordt. Waarna ik nou wat dieper op de dingen inga, want het zal duidelijk zijn. Neem maar gewoon Abraham en Sarah als voorbeeld, daarna herhaalt het zich toch in al die generaties. Abraham is de drager van de beloften Gods. Abraham is de vader aller gelovigen, daar begint het verhaal. Daar wordt het een en ander op gebaseerd. Abraham geloofde God, werd hem gerekend tot gerechtigheid. En God had tot hem gezegd, ik zal zegenen die u zegenen en vloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Ik zal uw naam groot maken, ik zal u tot een groot volk maken en wees een zegen enzovoorts. En in Galaten 3, vers 8, wordt gezegd dat God aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd heeft, zeggende, ik zal zegenen die u zegenen, enzovoorts. Worden deze woorden uit Genesis 12 aangehaald en toegepast, en daar wordt gezegd, en de vervulling daarvan is de gemeente in onze dagen. Dat wil zeggen, dat is niet de voltooiing daarvan, maar het is wel degelijk vervulling wat God aan Abraham belooft had. Abraham is de drager van de belofte Gods. Daarna wordt die belofte vererfd aan Isaac en daarna aan Jacob. En dan hebben we die 3 gehad. En daarna wordt het vererfd aan Jozef. En laat hij nou ook in Egypte terechtkomen en daar 2 vrouwen krijgen en met vrouw en Allah. He? In Egypte. Toch, nou goed, daar gaan we ook niet verder over praten. Maar het idee blijft, God heeft beloften gedaan en Abraham is de drager van die beloften. En wat de gemeente in onze dagen betreft, is het precies hetzelfde verhaal. Wij zijn de drager van die beloften God. Nu niet in de zin van het is beloofd, maar in de zin van wij zijn de vervulling daarvan. God heeft die belofte aan Abraham gedaan, dan wel aan de vader gedaan, vervuld aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. Dat is Handelingen 13, waar Paulus dat zegt. En voor Petrus geldt, hij zei het in Handelingen 2 reeds. Hij zei, want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. Kortom, wij hebben deel aan de vervulling van deze oud-testamentische belofte. Maar het probleem is dat, kijk, Abraham werd geroepen uit Ur der Chaldeeën, later ook uit Egypte trouwens, en uiteindelijk werd heel Israël geroepen uit Egypte. Maar ook wij als gemeente, wij worden geroepen, verzameld uit de wereld. God verzamelt zich, zei Jacobus in Handelingen 15, een volk voor zijn naam uit de heidenen, uit de volkeren. En de Heer Jezus, sprekende over diezelfde gemeente, zei, ja, jullie horen niet bij de wereld, je bent niet van de wereld. Je staat daarnaast. Want het gaat om geestelijke dingen, primair, waarvan we de drager zijn, die God ons geschonken heeft. En geestelijke dingen zijn per definitie mannelijk. Laat hem even tot u doordringen. En als wij spreken over wat de gemeente voor een ding is, want ik gebruik die uitdrukking voor vast, hè. Als wij spreken over wat de gemeente voor een ding is, hebben we het over mannelijke zaken. Over de roeping van de gemeente uit deze wereld, wedergeboorte, nieuwe schepping in Christus, geplaatst onder het nieuwe verbond, geroepen tot zoonstelling, hemelsburgerschap, hemelse erfenis en zo verder. Maar het is mannelijk, het is onzinnelijk, het is verborgen. Maar het is wezenlijk, heet dat. En daarna komen we automatisch terecht bij de vrouwelijke kant van het verhaal. Dat is namelijk, hoe ziet dat er nou uit? En mijn antwoord is altijd op die vraag, nou het ziet er niet uit. Het heeft geen gedaante of heerlijkheid, eigenlijk. En voor zover wij het koninkrijk van Christus zijn, het komt niet met uiterlijk gelaat. Dan wel, het is verborgen, het is in u, het is mannelijk. Niettemin stellen we weer een vraag, maar hoe ziet dat eruit? Nou, en hoe het eruit ziet, kan ik u wel vertellen. Het ziet er zo uit, ongeveer zoals u en ik. Namelijk, wij zijn mensen, levend in de wereld, zijn net als andere mensen. Net als veel andere mensen, moet je dan zeggen. Want we zijn wel allemaal gelijk, maar niet allemaal even gelijk, hè. Maar goed, we zijn mensen zoals iedereen. En we houden de bepaalde opvattingen op na. Dat doen anderen ook, alleen die zijn weer anders. Maar wij houden bepaalde, begrensde, hè? Bepaalde opvattingen op na. En wij houden er ook een bepaalde levenswijze op na. We hebben bepaalde principes zo voor ons praktische leven. Tussen iemand, oh je bedoelt een religie is het eigenlijk dus. Want in een religie heeft men bepaalde opvattingen, een bepaalde levenswijze enzovoort. En dan zeg ik, ja, zo ziet het eruit, ja. Want het christendom, zoals het eruit ziet, is een religie. Zoals het eruit ziet. Als je niet beter weet. Zoals je er tegenaan kijkt. Toen heb ik het nagevraagd aan iemand die het kon weten. Een van de grote christenen van Nederland, zeg ik dan spottend. Ik zal me zeggen, hoe heet ze ook alweer? Nico en Karel en Jacobine. Deze keer heb ik het ook gevraagd. En die zeggen, nou ja, onder alle godsdiensten ter wereld staat het christendom natuurlijk het hoogste. Daarom zijn ze ook christenen. Buitenkant, hè? Ik heb het over buitenkant. Christendom is hoogstaander dan welke andere godsdienst ook, is ook uitgebreider, heeft ook een grotere invulling van normen en waarden enzovoorts. Dus dat is hoogstaand en daar rekenen ze zich toe enzovoort. Laten we zeggen, het is schoon van gedaante. Daar gaat het over. Het is vrouwelijk, want we praten over de buitenkant en het ziet er goed uit. In het algemeen. Er zijn altijd wel lui, vooral vrouwen zijn het dan natuurlijk, die beginnen te wijzen op pukkels en rimpels en weet je veel wat. Zeg ja, kan allemaal wel wezen, maar zo in het algemeen genomen ziet het er goed uit. Hè? En de rest proberen wij te maskeren, met een masker dus ja. En u begrijpt waar ik het over heb. De gemeente in zichzelf ziet er helemaal niet uit. Is niet eens zichtbaar. Uw en mijn leven is met Christus verborgen in God. En voor zover God een werk doet, doet hij het in het verborgene in u en mij, maar niet in het openbaar in de wereld. Het is dus inwendig, het is mannelijk. Toch ziet het er naar de buitenkant op een gegeven moment uit. Ik bedoel, je kunt er tegenaan kijken, je kunt het van de buitenkant zien. En dat is het vrouwelijke aspect van het verhaal. En u weet, man en vrouw zijn één, ze stellen hetzelfde voor, maar het mannelijke is het wezenlijke, het geestelijke, en het vrouwelijke is de uitwerking daarvan naar buiten. Het uitwendige dus. En zo komen Abraham en Sara in Egypte terecht, de dragers, zeggen we nu, want ze zijn toch één, de dragers van de belofte Gods. Nee, het was zaad van Abraham dat voortgebracht zal worden, maar het heet wel degelijk ook zaad van Sara in de Bijbel, hè? Dus de dragers van de belofte Gods. Bovendien, God beloofde aan Abraham en zei, Sara zal een zoon hebben. Omtrent deze tijd des levens. Met andere woorden, vandaag over precies een jaar. Want dat betekent het dan, hè? Sara zal een zoon hebben. Nou goed, Abraham en Sara komen terecht in Egypte, dus niet in Canaan. Het is de positie van de gemeente in onze dagen. Niet in Canaan, of zullen we het land nou gewoon Israël noemen, het land Israëls, Eretz Israël. Niet in Israël, maar daarbuiten. Want van Israël hebben we niks te verwachten. Daar is geen leven, God zegent het niet. En ik bedoel meteen niet alleen Israël, ik bedoel de Joden ook, hè. Het is daarbuiten. God verzamelt zich een volk uit de heidenen, zei Jacobus. En hij zei het, terwijl ter discussie stond of die heidenen niet moesten leven onder de Joodse wet. En Jacobus zegt, nee, God verzamelt zich een volk uit de heidenen. En de Joden hebben daar niets mee van doen. Daar gaat Handelingen 15 namelijk over. Uit de heidenen. En het wordt uitgebeeld als de wereld. En dus Abraham en Sara komen terecht in Egypte, want Egypte is heel de Bijbel door een uitbeelding gewoon van de wereld. De oude schepping. De wereld als zodanig. Heb je die nog? En als je niet oppast, kom je daar in slavernij. Stenen bakken. En dat soort dingen. Eigen gerechtigheid op te richten. Religie, eerste beginselen der wereld. Dus in Egypte kom je, als het een beetje mee zit, kom je daar in slavernij. Tegenzit had ik moeten zeggen, voor alle duidelijkheid. Hè? En wat gebeurt er? Abraham en Sara komen naar Egypte. Wat gebeurt daar? Sara raakt in slavernij. Ze wordt opgepakt. Nou, dat is het verhaal. En dat is precies wat met de gemeente gebeurt in onze dagen. Het wezen van de gemeente, daar kan niemand aankomen. Dat is verborgen, dat is voor de wereld onaantastbaar. Maar de buitenkant ervan, de buitenkant van de gemeente, de kerk, want in het Nederlands hebben wij twee verschillende woorden sinds de reformatie. Hè? Makkelijk is dat, hè? De kerk, de buitenkant. Want alleen als we de buitenkant bedoelen, dan spreken wij over de kerk. Hè? Anders gebruiken we gewoon het woord uit de Statenvertaling, de gemeente. De kerk, de buitenkant, is een wereldlijke instelling. Is door de wereld geannexeerd, ingepikt. Ik weet dat het omstreden is, maar ik ben van mening nog altijd dat de kerk officieel is ingepikt door Constantijn de Grote. Het zal wel niet zo zwart-wit zijn als ik het nu zeg, maar wie zal het beter uitleggen? Ik ben van mening, en ik niet alleen trouwens, dat Constantijn de Grote gedacht heeft, if you can't beat them, join them. Is daar een Nederlandse uitdrukking voor? Weet ik eigenlijk niet. Hè? Als je ze niet kunt verslaan, dan voegen je bij hen gewoon. En ze hebben eeuwenlang, de Romeinse keizers, hebben eeuwenlang het christendom vervolgd. Tot aan de komst van keizer Constantijn. En die ging dus, want hoe pik je ze in? Nou, je voegt je bij hen. Dus keizer Constantijn, die werd christen, heet dat, werd gedoopt. Nou, dat was ook niet zo. Hij werd pas gedoopt op zijn sterfbed. Het was nog vele jaren later. Maar het had ook een theologische achtergrond die ik u nu ook niet zal uitleggen. Maar in ieder geval, hij werd christen. En sindsdien, meteen in zijn dagen, werd het christendom staatsgodsdienst. Werd christendom dus staatskerk. Alle andere godsdienst werd afgeschaft. Nou ja, vermomd. U weet wat er gebeurd is, hè. In de loop der tijd hebben ze de oude Romeinse goden, de Romeinse goden dus, hebben ze andere namen gegeven. Ze heten dan ook niet meer goden, maar nu heten ze Sinten, weet u wel. En Sint Zus en Sint Zo, inderdaad, is vandaag Sint Nicolaasavond. Dat is helemaal correct. Maar de god van het verkeer, zal ik maar zeggen, werd Sint, weet je ook weer, Christophorus, hè? En dat soort dingen meer. Doet er nou verder niet toe. Maar waar het over gaat, is dat het christendom van de ene dag op de andere dag werd ingepikt. De keizer werd een christen, toen was hij automatisch de baas in de kerk. Hij riep dus het beroemde concilie bijeen. Ja, het beroemde concilie van Nicea, weet u wel. Met alle vervelende gevolgen van dien. En sindsdien is de kerk een wereldlijk instituut. Met wereldlijke macht. Omdat de keizer er zelf lid van was, zal ik maar zeggen. En zo is het eeuwenlang gebleven. Tot het in de dagen van de reformatie dus helemaal uit de hand liep. Maar goed. Ook daar zullen we het niet verder over hebben. Maar het gaat om het beginsel. En het ging mij ook niet om de Rooms-Katholieke Kerk zozeer. Het ging me alleen om een goede illustratie van hoe het was. En nog steeds is, want de wereld pikt het nog steeds in. Ik ben van mening dat al die jongens die vandaag lopen te roepen, er moeten christelijke leiders komen, daar hebben wij cursussen voor, en de gemeente moet georganiseerd worden. Men bedoelt dan nooit de mannelijke gemeente, men bedoelt de vrouwelijke gemeente, de plaatselijke gemeente. Moet georganiseerd worden, in goede banen geleid worden, enzovoort. Er moet een plan zijn waaraan men werkt, en doelstellingen voor de toekomst, een budgettering en al dat soort dingen meer. Al die flauwekul, dat is niet anders dan dat de wereld het zaakje inpikt. Want de wereld, ons Nederland, wordt inmiddels al jaren zo bestuurd. En dat helpt niet, overigens. Want er komt ja niks van terecht, ja. Ook in Groningen niet, nee. Er komt immers niks van terecht. Maar dat beginsel, dat wordt nu toegepast op het zelfs op evangelische vrije groepen zoals u en ik. Als wij niet oppassen, worden we zo georganiseerd, hoor. U bent gewaarschuwd, dat helpt goed. Maar dan worden we geschaakt gewoon door de farao, door de overste deze wereld. Krijgen we daar een plaatsje. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. En God wil het niet hebben, in elk geval. Nou moet toegegeven worden dat wij ook van nature zo in elkaar zitten. Dat wil zeggen, naar de oude mens zijn we ook geneigd dingen te regelen, plannen te maken en al dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, je kunt ze niet geheel van elkaar scheiden. Wij leven wel degelijk in de wereld, we hebben daar ook een plaats. En zelfs hebben we daar ook een functie. Want mijn Bijbel zegt, gij zijt het licht der wereld en gij zijt het zout der aarde. En we zouden oprecht zijn in deze tegenwoordige eeuw. En matig leven in deze tegenwoordige wereld. Dus het is er allemaal wel. Maar dan toch in de zin van, wij horen er een beetje bij. Maar we horen er niet thuis. Dit is onze wereld niet. En we zouden ons dat ook bewust zijn. Maar dat bewustzijn, dat per definitie is weer mannelijk. Is het mannelijke aspect van het verhaal. De wereld pikt ons in. Van Sarah zelf hoor je trouwens niks. Ze protesteert ook niet. Je hoort niks. En van Rebecca hoor je niks als het gebeurt enzovoort. Het wordt gewoon geannexeerd. Begrijp je wel? Maar niettemin, ze blijft zelfstandig en komt er ook weer uit. Bij gelegenheid. De wereld moet het teruggeven, want de gemeente is niet van de wereld. De kerk is niet van de wereld. En het heeft na de reformatie ook in Nederland nog een paar eeuwen geduurd voordat men eindelijk kwam tot een scheiding van kerk en staat. Ik ben weer vergeten na te kijken wanneer het officieel ook alweer was. Maar het is een jaartje of 100 geleden, dacht ik. Dat is dus betrekkelijk kort geleden. Scheiding van kerk en staat, zuster. De staat zich niet bemoeit met de kerk en andersom eigenlijk. En als u mij vraagt, we zijn hard op weg om dat weer ongedaan te maken. Want onder kerk wordt verstaan alle religie tegenwoordig. En als je dat los van elkaar zet en vrijheid van de religie geeft, dan betekent het gewoon dat op den duur men in Den Haag niks meer te vertellen heeft. Want op grond van iemands religieuze overtuiging hoeft hij zich toch niet te onderwerpen aan wat die lui in Den Haag allemaal bekokstoven. Maar het hoort gescheiden te zijn. Daarom protesteer ik altijd tegen het hele idee van christelijke politiek. Niet omdat het een doodzonde is, niet omdat je er ook niet in betrokken zou kunnen of mogen zijn. De Bijbel verbiedt het niet, maar het is levensgevaarlijk. En voor alle hoge politieke idealen, wat die hoge politieke idealen betreft, die horen bij ons christenen helemaal niet thuis. Wereldverbeteraars, bouw aan een toekomst, vergeet het maar rustig. Dat is volstrekt antichristelijk. Dingen op orde houden is redelijk christelijk. Maar dingen op orde houden kan de wereld zelf ook wel. En hoe meer wij ons met hen bemoeien, hoe meer zij zich met ons zouden bemoeien. Het is levensgevaarlijk. Daarom staat er in de Bijbel dat wij die overheid onderdanig zouden zijn, omdat ze over ons niks te klagen hebben en ons dan met rust laten. En er staat ook dat we voor de overheid zouden bidden, niet opdat het met ons land goed zou gaan, maar opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden, staat er. Opdat ze ons met rust zouden laten. tolerant zouden zijn. Probleem is dat ze een heleboel anderen ook met rust laten en dat vinden wij niet prettig. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want de wereld gaat natuurlijk toch een tolerantie ten onder. Maar voor ons is het heel nuttig, voor ons als gelovigen hier op aarde nog, zal ik maar zeggen, en nog in het vlees. Maar laat het goed tot u doordringen, het is onze wereld niet. Aan de andere kant, de Heer zorgt voor ons, voor zover wij toch leven in deze tegenwoordige boze eeuw. Want zoals gezegd, het is niet 100% te scheiden. Abraham en Sara zijn één, ze stellen samen de gemeente voor. Sara in haar uitwendige vorm, ja, dat is een wereldlijke aangelegenheid eigenlijk. Maar Abraham in de geestelijke en de wezenlijke betekenis van heel het begrip gemeente. En daar gaat het om en daarop zouden wij georiënteerd zijn. We zouden weten met wie we getrouwd zijn, om zo te zeggen. We zouden weten wie wij dienen. We zouden weten dat we verbonden zijn aan de Heer Jezus Christus die het hoofd is enzovoorts. Daarna stellen wij vast dat een en ander van doen heeft met Egypte, dat is de wereld. En u weet, daar kom je al gauw in slavernij. En slavernij is religie, vandaar dat ook het christendom in de loop der eeuwen steeds opnieuw werd een godsdienst van uitwendige dingen. Religie. En van eigen werken. Tot in onze dagen, van uiterst links tot uiterst rechts, van vrijzinnig tot orthodox, blijft toch altijd hetzelfde verhaal. Men moet bepaalde dingen doen, men moet bepaalde dingen laten en het zou overal op een bepaalde manier moeten uitzien enzovoorts. Hè? Het wordt ingepikt en het is inderdaad religie geworden. Dat is Egypte. Daarna hebben wij natuurlijk nog de situatie van Gerar, zelfs twee keer, Egypte werd maar één keer genoemd. In Abraham en Sara. En dan krijgen we hetzelfde verhaal nog een keer bij Abraham en Sara. Maar nou is het bij de Filistijnen. En nog een keer bij Isaac en Rebecca. En er is het ook bij de Filistijnen. Wel nu, de Filistijnen wonen aan de grens met Egypte. Dus het verschil kan nooit groot zijn. En dat is het ook niet. Maar de Filistijnen zijn een beeld van de natuurlijke mens. De oude mens. Die in hoge mate geïnspireerd wordt door de duivel. Vandaar dat je zelfs bij de Filistijnen de indruk kunt krijgen dat het iets van doen heeft met overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Maar dat is een vergissing, dat zijn de Amalekieten. Die zijn daar een beeld van. Filistijnen zijn gewoon een beeld van het vlees, van de oude mens. Vandaar dat ze ook een heer dienen, ze zijn ook religieus. En van die oude mens kunnen wij ons al helemaal moeilijk loslaten. Misschien leven we dan toch niet in de wereld. Misschien zijn we ons bewust van Egypte, daar horen wij niet thuis. En zingen we dat lied ook, neem de wereld. Wat ook niet zo aardig is om dat tegen iemand anders dan te zeggen, neem de wereld. Maar vooruit, was Johannes de Heer die het zei. Hè? Neem de wereld, geef mij Jezus. En wij zingen, dit is mijn wereld niet en ik hoor er niet bij. Oké, niet Egypte dan, maar we zitten wel vaak dicht in de buurt. Want dan zitten we in het land der Filistijnen. Zijn wij in Gerar en bij Abimelech enzovoorts. Hè? Namelijk bij het vlees, bij de natuurlijke mens. Daar kunnen wij ons zo goed als niet aan onttrekken. Vandaar dat de apostel zegt daarover, houd het ervoor, dat is Romeinen 6, houd het ervoor dat gij der zonde dood zijt, naar het vlees. Hè? Net als Christus, die wel is gestorven naar het vlees, maar opgewekt naar de geest. En daarom staat er in Romeinen 8, dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, maar het bedenken des geestes, dat is leven, enzovoorts. Wij zijn zo gauw geneigd vreselijk te denken. Als dat idee van gemeente organiseren al niet geleend is van de wereld, dan nog komt het voort uit het vreselijk denken. Het denken van de oude mens. We moeten toch wat afgesproken hebben, we moeten toch ergens van op aankunnen. Het moet toch geregeld zijn. Misschien niet in de zin van opgelegde wetten, want dat zijn de voorschriften, maar dan toch in de zin van je moet toch met elkaar afspraken kunnen maken, laten we dan afspreken dat we voortaan het zus en zo doen, dan levert dat verder geen problemen op. En dan ben je toch weer aan het regelen. En dat is gewoon de oude mens die dingen geregeld wil zien. Dat zijn de Filistijnen. Maar u weet, de Filistijnen zijn in de Bijbel de erfvijanden van Israël. Altijd opnieuw. En als er weer wat is, dan elke keer weer steken die jongens hun kop op. Vergezeld van Amalekieten, vergezeld van Egyptenaren, vergezeld van Canaanieten, of zelfs vele Canaanitische volken, maar ze zijn er altijd bij, die Filistijnen. Let maar eens op. Het gaat soms over heel andere volken, dan lees je toch nog Filistijnen. Die zijn er ook bij. Die mengen zich overal tussen in het geniep eigenlijk. Maar dat is het vlees dat de kop opsteekt. Vandaar dat mijn Bijbel zegt, we hebben een strijd, een goede strijd, des geloofs. Maar het is een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. En dan heb je het hele verhaal bij elkaar. Het is namelijk wel degelijk tegen vlees en bloed, maar vlees en bloed wordt gebruikt door overheden en machten. Het is tegen Filistijnen, maar de Filistijnen worden aangestuurd door de Amalekieten. Zo steekt het in elkaar in het Oude Testament. Hè? In vele geschiedenissen, dus ik ga er nou niet verder op in. Maar het vlees, ik heb dan Jacobus gevraagd en die zegt, nou ja, mens wordt verzocht inderdaad, maar hij wordt verzocht niet van Gods wegen, want velen denken dat tot in onze dagen dat God de verzoeker is. Ja, die denken dat God ons het leven moeilijk maakt om te kijken of we niet willen vallen en als we dan vallen, dan lacht hij erom, hè, en zo. God de grote boeman in orthodox-calvinistische kring wis en waarachtig wel. Al zullen ze het meteen ontkennen als ik het zeg, maar wis en waarachtig wel hoor. Zo'n godsbeeld heeft men daar dikwijls. Maar Jacobus, nee, dat is niet God die doet. God verzoekt niemand, dat is zelfs per definitie onmogelijk. Hij zegt, een mens wordt verzocht als hij door zijn eigen vlees, door zijn eigen begeerte afgetrokken wordt enzovoort. Dat is het vlees, dat is gewoon de oude mens. Nou ja, natuurlijk is er een verzoeker, dat wil zeggen de duivel zelf, maar Jacobus noemt hem niet eens. Want die zegt, nou ja, die zou geen vat op ons hebben, waar het niet dat hij ons aanspreekt op, ons aangrijpt bij het vlees, heet dat, bij onze oude mensen, onze oude natuur. En dat denken, dat vleeselijk denken, vleeselijk verstand in gang zet enzovoort, dat zijn Filistijnen. Je weet nooit wanneer ze weer eens tegenkomt, hè? Geraffineerd. En nadat we dachten dat ze al 3000 jaar waren verdwenen, hebben wij in onze dagen nota bene weer een volk onder die naam. En raad eens wat, ze zijn de erfvijand van Israël. Toeval? Onzin. Het idee alleen al. Hè? Nee, vanzelfsprekend werkt dat zo. Maar ze zijn illustratief. Dat wil zeggen, die Filistijnen zijn een beeld gewoon van onze eigen oude mens. Desnoods ook die oude mens van die wereld. Maar als we naar het zuiden reizen, en het zuiden is naar beneden, dat weet u, hè. Dat weet u toch, zuiden is naar beneden. Zuiden, dat is de plaats van het kruis, weet u wel, van vernedering. En het noorden is de plaats van de kroon. Aan de sterrenhemel zeg ik altijd, maar in de Bijbel ook gewoon, hè. Als je naar het zuiden reist, kom je eerst terecht bij de Filistijnen en dan bij de Egyptenaars. Dat wil zeggen, je komt eerst terecht bij je eigen vlees. Wij als gelovigen krijgen eerst van doen met onze eigen oude natuur. En daarna krijgen we van doen met gewoon heel de wereld. Want die wordt alleen maar gevormd door die oude mens. En dat is ongeveer de volgorde. Het meest bedreigende voor ons blijkt echter niet eens te zijn Egypte. Maar de Filistijnen, de oude mens. Want dat is wat die Filistijnen twee keer achter elkaar hier voorstellen. Eén keer bij Abraham en één keer bij Isaac. Laat hem vooral goed tot u doordringen. Wij horen daar echter niet thuis. En voor zover wij er niets aan kunnen doen, want dat is het aardige van het verhaal, van de verhalen. Voor zover wij er niks aan kunnen doen, soms denk ik, wij zijn nu eenmaal schoon van aangezicht en worden door de wereld ingepikt. De wereld wil ons er wel bij hebben, hoor. Ik heb het nagevraagd in Gallië, in Galatië. Paulus schreef en degene die u onder de wet willen brengen, dat is slavernij, staat in diezelfde brief. Die doen dat om een schoon gelaat te tonen aan de mens, aan de wereld. Zodat de wereld zal zeggen, schoon van aangezicht. Dat is een acceptabele en zeer wenselijke religie. En zo heeft men ook lang tegen het christendom aangekeken. Totdat de christenen zelf hun Bijbel begonnen los te laten, ze noemen dat vrijzinnigheid of zo. Totdat de christenen zelf hun inhoud kwijtraakten, als het ware de man kwijtraakten. En ze richten op de wereld als zodanig. En nou is het ineens niet zo mooi weer. Vandaar de ontkerstening, want het zijn christenen zelf die ontkerstening in gang zetten. Dat weet u toch, hè? zijn de beroemde theologen die eerst beginnen met interessante verhalen te vertellen aan orthodoxe christenen. En naarmate ze ouder worden, geloven ze niks meer. Ik wil geen namen noemen, maar in Nederland heb je die ook gehad, hè, van die theologen. Hè. Ze beginnen op hoogchristelijk niveau en ze eindigen met en ze weten niks meer. En zelfs in evangelische kring ben ik die lui tegengekomen. Ze worden oud en dan... Ja, Ab, maar ik weet niet of dat allemaal wel zo is. Ik weet niet of ik daar wel zeker van kan zijn. Wij waren vroeger zo arrogant dat we alles zeker wisten. Maar nu, enzovoorts. Dat is heel tragisch. Maar ik hoop dat tot u doordringt wat hier geïllustreerd wordt. Kijk, waar wij in de wereld leven, ja, de wereld pikt ons in. Maar, als het gebeurt zonder dat wij er erg in hebben, het is niet onze wil, het is niet onze eigen keuze, maar het neemt ons in beslag, is het toch altijd de Heer die zegt, hé, eruit. En die zorgt dat het goed komt. Te vermijden is het nooit. Wij komen ergens samen als gelovigen, dit keer hier in Oldebroek. Je moet het afspreken, je moet het regelen, je kunt het benoemen. Je kan er zelfs een foto van maken als je dat zou willen. Je kunt er ook opnamen van maken trouwens ook. Dat is in de wereld, toch, lijkt mij. En dat heeft van doen met de oude mens. Daar is niet aan te ontkomen. Maar niettemin, wij horen er niet bij. We mogen dan Sarah zijn, maar we zijn getrouwd met Abraham. Mogen dan een volk zijn in de wereld, maar we zijn verbonden aan de levende Christus, om het nog eens anders te zeggen. We zijn wel in de wereld, zei de Heer Jezus over ons, maar we zijn niet van de wereld. We horen niet in het wereldsysteem thuis en we horen ook niet bij die oude mens die in feite beheerst wordt door de macht van de zonde, want zo zit het dan toch uiteindelijk. Zie? De Heer trekt ons eruit en uiteindelijk, de Heer trekt ons er nu uit. Want het is mogelijk om als christen te leven in het bewustzijn van wie wij in Christus geworden zijn, zonder belast te worden met al die wereldse dingen. Dat is heel wel mogelijk. Maar uiteindelijk, de Heer haalt ons eruit. Nu, in onze dagen, en eventueel in elk geval, in de toekomst. En dan spreken we uiteraard over de opname van de gemeente. Maar het beginsel blijft gewoon bestaan. En anders begin ik gewoon weer met het zondagsvolverhaal. Er waren eens 100 schaapjes, of hoeveel het er maar waren. En er was één schaapje dat dwaalde van de kudde, waar hij maar terecht kwam, in het ravijn of weet je veel waar. Maar het is toch afdwalen en in de wereld terechtkomen en de goede herder haalt hem terug. Daar leven wij toch als gelovigen uit. We zijn in beginsel trouw aan de Heer, waar we misleid worden in alle oprechtheid. In alle oprechtheid is het de Heer die ons red daaruit haalt. Dat is waar het over gaat. En dan hebben we gehad Egypte, de Filistijnen om zo te zeggen. Dan hebben we ook nog, want die noem ik me in één adem dan maar, hebben de geschiedenis van Jacob, die is iets anders. Maar het beginsel is hetzelfde. Jacob met de hele familie bij Laban en Laban wil ze houden. En Jacob zegt, ik ga weg. En Laban zegt, dan haal ik ze terug. Enzovoorts. En de Heer zegt, nee, niks, laat ze gaan. En dan gebeurt precies hetzelfde. Ze sluiten een overeenkomst. Net als Abraham met de farao en Isaac met Abimelech. En Abraham met Abimelech. Jacob sluit een verbond met Laban. Wordt een teken voor opgericht en al dat soort dingen meer. En Laban is, ja, het is niet zozeer de wereld in het algemeen, is ook niet de oude mens als zodanig, maar je weet wat Laban is, toch? Nee, Laban is gewoon een 10 stammen van Israël. Laban staat voor de Kelto, Anglo-Saxo's. Nee, de Citroën is dat ook. Kelto, Anglo-Saxische volkeren. Hè? Want naar wereldse maatstaven, neem me even afstand, wereldse maatstaven, bestuderen de mensheid, in zijn antropologie zou ik maar zeggen, de geschiedenis van de mensheid en de geschiedenis van menselijke religie. En dan zeggen we, nou, christendom is een typische godsdienst van de blanken. En Jezus Christus is de God van de blanken. Ik weet ook niet meer wie dat formuleerde ooit, een of andere beroemdheid. Die zei dat het christendom uit Afrika verdween, tezamen met de westerse kanonnen. Iets van die aard. En het is ook zo. Weet u hoe lang en hoe intensief met name Nederlanders geëvangeliseerd zendingbedrijven hebben in Indonesië? Dat is niet Afrika, Indonesië. En weet u wat er van over is? Zo goed als niks. Zo goed als niks. En de Engelsen die geëvangeliseerd hebben in China en in India, heel Azië hebben ze onder handen gehad. En wat is er van over? Ja, ik weet het, er zijn er die roepen duizenden en duizenden christenen. Ja, in China, duizenden christenen in China. Ja, er wonen miljarden Chinezen. En duizenden christenen vind je daar niet eens terug. Of je moet weten waar je zoeken moet enzovoort. Hè? Maar normaal gesproken, er is feitelijk niks van over. Want, zegt men, christendom is per definitie iets van Laban. Laban betekent blank. Per definitie iets van de blanken. En hoezeer dat ook waar is, mijn Bijbel zegt dat het toch weer niet zo is, want het hoort daar niet thuis. De gemeente wordt verzameld uit de wereld, bestaat oorspronkelijk uit natuurlijke mensen die wedergeboren zijn. Het was vlees, maar God telt het niet meer. Ze komen uit de volkeren, ze vonden hun domicilie wellicht in het bijzonder onder de blanken, de Europeans, onder Laban, onder de 10 stammen van Israël, of hoe je dat maar benoemen moet, maar daarom horen ze daar nog niet bij. Ik weet dat het niet aardig is om het te zeggen, maar ik zeg het toch om geen misverstanden te wekken. Dat vind ik ook het grote probleem van de traditionele Brits-Israël-beweging, dan wel Nederlands-Israël-beweging. Waar men zegt, wij Nederlanders, wij zijn van de stam van Zebulon en van Issachar. Kortom, wij behoren tot de 10 stammen van Israël. Daar hebben ze, als u mij vraagt, volkomen gelijk in. Maar wat betekent dat dan? Nou, als je het hun vraagt, zeggen ze, nou, wij zijn Israël, dus moeten we ons houden aan de wet. Moeten ons bewust zijn van dat we Gods eigen volk zijn en dat soort dingen meer. En God zorgt van ons, dus geeft hij ons het huis van Oranje en al dat soort zaken meer. Dan wordt het ineens allemaal nationalistisch enzovoorts. En dat is niet zo. Dan heeft men ineens de kerk, de gemeente bedoel ik, de kerk en Nederland met elkaar verward. Alsof het hetzelfde is. En dat is het niet. En hoezeer het ook in elkaar grijpt, en hoe meer het in elkaar grijpt, hoe liever het mij zou zijn. Want hoe meer christenen in Nederland, hoe beter het is. Maar wij als gemeente zijn niet specifiek blank, want de gemeente is blank, namelijk de gemeente is een Anglo-Saxische aangelegenheid. Maar van buitenaf is het wel zo. Ik zeg altijd, je kleurt op de kaart in, dat hoef je niet te doen, want zulke atlassen bestaan. Je kleurt op de kaart in waar al die blanken wonen, dat wil zeggen Anglo-Saxische volkeren. En daarna ga je inkleuren welke volkeren over het algemeen christelijk zijn. En je kleurt precies hetzelfde gedeelte in. Dat maakt helemaal geen verschil. En toch is het niet hetzelfde. Want die zonen van Jacob, die stammen van Israël, dat zijn wel degelijk kleinzonen van Laban. Maar dat telt niet, waar het over gaat is, zijn kleinzonen van Isaac. Langs moederskant, dat is de vrouwelijke kant dus, komen ze uit Laban. Langs de vrouwelijke route kun je ze aanwijzen en een plaats geven op de kaart, de wereldkaart en in de geschiedenis enzovoort. Maar zo worden ze niet gerekend, ze worden gerekend als erfgenamen van de belofte aan Abraham, Isaac, Jacob. En dus moet Laban ze loslaten. En zo is het maar net. Christendom is niet per definitie een zaak van een bepaalde volkeren of zo. Integendeel, want wij als gemeente horen hier op aarde niet thuis, horen niet in zo'n horizontaal vakje enzovoort. Het is hier wel uit voortgekomen, het is hier op aarde ontstaan, het heeft hier op aarde ook een tijdelijk domicilie, of zullen we zeggen een verblijf, een lus, een tijdelijke aangelegenheid, maar het is wel degelijk tijdelijk. En dat het lang duurt, onze bedeling mag dan waar wezen, het neemt niet weg dat er een einde aan komt. Het is een tijdelijke aangelegenheid en in de toekomst zal de wereld ons los moeten laten, zal ons eigen vlees, onze oude mens, ons definitief moeten loslaten. Dat willen we nog wel als een verlossing erkennen. Dan worden we verlost van onze eigen Filistijnen, om zo te zeggen. Maar ook deze westerse volken, om zo te zeggen, met hun westerse en christelijke cultuur, zal ons los moeten laten. Net zo goed, want wij horen in deze wereld niet thuis. Daarmee zijn we terug in het Johannesevangelie, waar de Heer Jezus zelf, die immers het hoofd is van de gemeente, bidt voor zijn gemeente waarvan hij het hoofd is en zegt tot zijn hemelse vader, ik bid u niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, want hoe dan ook, we gaan nog niet naar Canaan. We zijn nog steeds in een vijandige wereld. In Egypte, in het land der Filistijnen, bij Laban, in de praktijk bij alle drie in ons geval. Maar de Heer zei, ik bid nu dat gij ze daaruit wegneemt, maar ik bid u dat gij hem bewaart van de boze. En dat is wat hij doet. En terwijl wij hier zijn, zouden wij ons dus realiseren dat wij bewaard worden van die boze. De Heer doet dat, maar de voorwaarde is dat we ons richten op hem. Dat we zouden zien dat wij niet vrouwelijk in de wereld staan, dat wil zeggen zichtbaar, dat we hier een plaats zouden moeten hebben, of dat we een schone gedaante zouden moeten tonen, of iets dergelijks. Maar integendeel, dat God aan ons beloften gedaan heeft met betrekking tot een hemelse positie, met betrekking tot het leven van Christus dat in ons is, met betrekking tot een volkomen rechtvaardigheid die ons deel is geworden van Gods wegen enzovoorts. En het werk Gods in onze dagen is inderdaad van tijdelijke aard. Dat wil zeggen, komt aan de gemeente weer een eind. En dan zullen we inderdaad die positie van de man innemen, zal ik maar zeggen. En voor zover de gemeente toch als vrouwelijk ziet, wij zullen de man dienen. Na de opname van de gemeente bedoel ik. Maar voor de rest, ja, wij zijn hier verdwaald onder de heidenen, om zo te zeggen, vanwege officieel het ongeloof van Israël. Er is hongersnood in het land. De Heer had het ook gezegd, als ze mij niet dienen, zal ik geen regen geven, de vroeg en de spade regen, en het land zal een woestijn worden, enzovoorts. Dat is letterlijk gebeurd, en overdrachtelijk ook. En daarom, de prediking van het evangelie is nog altijd de prediking opdat mensen tot geloof zouden komen, en daardoor getrokken zouden worden uit de wereld. Gebracht zouden worden buiten de legerplaats, maar beter nog, gezet zouden worden in de hemel. Nou, lichamelijk kunnen we daarboven niet gezet worden vooralsnog. Dat gebeurt bij de opname van de gemeente. Lichamelijk kunnen we nog wel ons afzonderen van de wereld en een aparte plaats innemen, zal ik maar zeggen, samenkomen, afgezonderd van de wereld. Maar van veel groter belang is natuurlijk dat we ons continu bewust zijn dat wij bij deze wereld niet horen. En ons er dus ook niet al te druk over zouden maken, omdat we veilig zijn bij onze Heer, die voor ons zorgt, wiens eigendom wij zijn, en van Gods wegen wordt daarop toegezien. En het leuke is natuurlijk dat je daarmee ook de hele kerkgeschiedenis samenvat, want wat er altijd gebeurt, is dat de vrije jongens, want zo begon het toch met de gemeente, waren vrije mensen, waren verlost. Bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Ze werden ingepakt door de wereld. Door de keizer of door de joden, wat het maar was. Ze wilden ze onder de wet brengen enerzijds. Anderzijds onderwerpen aan de Romeinse goden en wat het maar was. Ze werden ingepakt en gesystematiseerd. En wat gebeurt er dan na verloop van tijd? Er zijn er altijd die eruit springen. Oprechte gelovigen die door de geest Gods geleid worden. Ze komen er weer buiten te staan. Het is revolutie dan, zal ik maar zeggen, maar het gebeurt. Ik zeg ook altijd, dat soort gelovigen zijn er ook de eeuwen door altijd geweest. Maar de geschiedenis herhaalt zich steeds opnieuw. Ze worden weer ingepakt, ze worden georganiseerd. U weet wel, dan heb je weer vrije baptisten. Hebben zich afgezonderd van de Unie. Want ze willen niet bij de Wereldraad van Kerken. Nee, 50 jaar of zo, doet er niet toe. En daarna, wat doen de vrije baptisten? Die maken er dus weer een Unie van. Alleen mag niet zo heten, want er waren ze uitgekomen. Dus dan worden de broederschap van vrije baptistengemeente, maar het is weer een organisatie geworden, enzovoorts. Hè. En hier in Oldebroek, de vrije evangelische gemeente heette dat, maar dat is ook al van 100 jaar terug of langer, want precies weet ik dat niet uit het hoofd. Maar vrije evangelische gemeenten zijn er meer in Nederland en ze zijn wel degelijk georganiseerd en het is weer een denominatie. Dat waren ze niet, maar in de loop der tijd gebeurt dat, hè. En in de Calvinistische traditie heb je dat natuurlijk ook veel gehad. Vandaar dat je een term hebt als vrijgemaakt. Maar het gebeurt elke keer opnieuw. Het komt eruit en wordt weer ingepakt. En van de week, vorige week geloof ik, hoorde ik op de radio dat er een krant is voor de leden van de vergadering van gelovigen. Toen heb ik toch even heel hard zitten lachen. En daarna heeft het me niet meer losgelaten. Want ik kom uit de vergadering van gelovigen. En als u mij zou vragen, wat is nou kenmerkend voor de vergadering van gelovigen? Had ik absoluut als eerste gezegd, je kan er geen lid van worden. En nou willen ze een krant verkopen aan de leden van de vergadering van gelovigen. Ik vind het wel alarmerend, want dan schijnt er toch een markt te zijn. Maar vooruit. Ik bedoel, het is dan toch blijkbaar weer georganiseerd. Op een of andere manier. Het zal wel anders heten, maar het gaat toch altijd zo. Het wordt weer ingepakt. Maar we horen daar niet. En laten we ons dat bewust zijn, broeders en zusters. Wij horen daar niet thuis. Wij identificeren ons niet met Sarah, wij identificeren ons met Abraham. Wij horen bij Abraham. Begrijp je me goed? Abraham zei, ze is mijn zuster. Isaac zei, ze is mijn zuster. En de Heer zou het zo ook over de gemeente kunnen zeggen. Als die gemeente vrouwelijk is, is het zijn zuster. Dat is waar, want hij noemt ons zijn broeders. Toch? We hebben hetzelfde leven, gemeenschappelijk ontvangen. We hebben ook zelfs dezelfde vader. Dat is inderdaad allemaal waar. Niettemin, wij zijn met hem getrouwd, volgens het beeldspraak van Efeze 5 uiteraard. Wij zijn de vrouw, en daar wordt het meteen toegelicht, dan wordt gezegd, nou ja, we zijn zijn lichaam natuurlijk. Maar met als essentie, wij zouden hem dienen. En waar wij dat willen, zal hij ons daartoe ook de mogelijkheid geven. Ondanks Egypte, waar we ons bevinden, en ondanks de Filistijnen, waar we mee te maken hebben, en ondanks Laban, waar we mee te maken hebben. Dat heb je wel. Mogen dan in het buitenland zijn, in de wereld, onder de volkeren. Het is waar, maar daar horen wij niet bij. En ook niet ergens anders. We hebben een plaats in de hemel zelf. En dit verblijf hier is een tijdelijke aangelegenheid waarin de Heer definitief een eind zal maken. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we uw kinderen mogen zijn. En ons bewust mogen zijn dat terwijl we verkeren wellicht in de wereld, dat toch van tijdelijke aard is. En we danken u daarom, Vader, dat we ons geborgen mogen weten bij u. En dat hoe de wereld ons ook tegen ons aankijkt, dat we daar niettemin niet bij horen. Maar in tegendeel, dat u ons getrokken hebt uit de duistere wereld tot uw wonderbaar licht. Uit het rijk der duisternis en gezet hebt in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. Dat u ons trekt buiten de legerplaats en buiten de tegenwoordige boze eeuw, opdat wij u zouden dienen. En we danken u, Vader, dat we daar ons bij u geborgen mogen weten. Mogen weten dat we hier slechts voor kleine tijd zijn en daarna mogen wij uitzien naar die heerlijkheid die u ons beloofd hebt, naar het hemels vaderland waar u onze plaats hebt gegeven, opdat we voor altijd bij u zouden zijn. Wij danken u dat we deze nieuwtestamentische waarheden ook geïllustreerd mogen vinden in het Oude Testament. We mogen zien dat uw werk aan ons wel degelijk realiteit is en zelfs duizenden jaren tevoren werd aangekondigd. We mogen zien dat dus de roeping van ons als uw gemeente in overeenstemming is met uw plan der eeuwen. We danken u dan dat we mogen vertrouwen en kunnen vertrouwen op uw woord en daarmee op uzelf. Dat we kunnen vertrouwen op de beloften die u ons gedaan hebt en zelfs op de betere nieuwtestamentische beloftenissen die u ons zouden stellen tot zonen en erfgenamen van uzelf. We danken u dan dat u voor ons zorgt en daarom bevelen we ons ook bij u aan. Opdat we daadwerkelijk bewaard zouden worden van de boze, van de wereld, van Egypte en de Filistijnen. En opdat wij u zouden dienen als een volk van koningen en priesters. Verlost en uw eigendom geworden, opdat we van u getuigen zouden en boven alles opdat uw naam in ons zou verheerlijk worden. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.